Een bedrijf is een unieke kans om een beweging te creëren. Er is geen andere plek waar je zoveel mensen samenbrengt en verbindt aan een gezamenlijk doel. Dat is toch fantastisch?
Hi, je luistert naar Potentieel Goud. Ik ben Albert Goldstein. Potentieel Goud is dé podcast over jou. In Potentieel Goud volg ik mijn fascinatie en nieuwsgierigheid over persoonlijke ontwikkeling en in het bijzonder de vraag of het jou en of het mij een beetje lukt om onszelf te zijn. In ons werk, in de samenleving. Ik ben ondernemer en sinds een klein half jaar dus podcastmaker. Ik ben Potentieel Goud gaan maken omdat ik hou van gesprekken. En omdat ik een platform wil gaan creëren om mijn eigen lessen en inzichten te delen. De gast in deze aflevering is Sinta Oosterwaal. Sinta is econoom, therapeut en schrijver. Ik praat met Sinta over de homo economicus, over retraite in de boardroom, over Goethe, over het nieuwste boek Thrive van Sinta en van Kees Klomp, dat binnenkort gaat verschijnen. Een boek over de nieuwe economie waarin welzijn centraal staat. Kortom, het wordt een gesprek over een hoopvolle toekomst. Luister naar deze bijzonder boeiende ontmoeting. Veel plezier! Sinta, welkom in Potentieel Goud. Leuk dat je er bent.
Dankjewel Albert, dank je voor de uitnodiging.
Sinta, je bent nu econoom, therapeut en schrijver. Hoe combineer je die rollen?
Daar heb ik eigenlijk twee antwoorden op. Eén is, zorg ervoor dat alles zo dicht mogelijk bij elkaar ligt. Dat het eigenlijk allemaal gaat over waarom je 's ochtends wil opstaan uit je bed. Dat het de moeite waard is en dat het vervullend is en dat het dicht bij je interesses ligt. En dan is het mogelijk. Maar ik denk ook dat we... Ja, het is 2020. Toen ik begon met studeren, moest je een functieprofiel vervullen. Althans, Dat was zo'n beetje het idee. Maar dat is natuurlijk helemaal niet meer. Ik geniet er intens van om in zwermconstructies te kunnen samenwerken en steeds weer een nieuwe rol op te kunnen pakken. Daarin blijft altijd wel één factor heel steady. En dat is meer de inhoud, hè, waardoor ik me gedreven voel. Dus dat diep menselijke verbinden aan het maatschappelijke.
Mm-hmm. En je zei net al eventjes, het combineren van al die verschillende rollen. Dat gaat allereerst ook vanuit de vraag, doe ik de dingen die ik echt leuk vind? Hè? Dus ben ik mezelf ook echt op de best mogelijke manier aan het ontwikkelen?
Ja.
Maar op het moment dat ik bij jou op de divan ga zitten, om maar zo te zeggen. En ik heb jou nodig omdat ik tegen bepaalde vraagstukken aanloop. Hoe helpt het mij dan als cliënt bijvoorbeeld dat jij ook econoom bent?
Ik neem niet alle cliënten aan. Dus ik heb vooral mensen die ook een bepaalde maatschappelijkheid willen vervullen.
Mm-hmm.
En daarmee bedoel ik dat de meeste mensen bij mij komen met loopbaanvraagstukken. Of vanuit de organisatie een vraagstuk stellen.
Mm-hmm.
En ik hen persoonlijk daaraan verbind. Dus dat is wel een verschil, denk ik. Met coaches en therapeuten die mensen zien om hele specifieke privé redenen. Dus ik ben geen relatietherapeut bijvoorbeeld. En ik ben geen verslavingstherapeut. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om ook te kiezen in welke richting je mensen zou willen faciliteren. En dat betekent dus voor mij dat ik vooral mensen zie die werkzaam zijn in het bedrijfsleven.
Ja, en die zoeken naar een manier om ook op een andere wijze betekenis te geven aan wat ze doen. Deze podcast Potentieel Goud gaat over de mate waarin het mensen lukt om zichzelf te zijn in werk en in de samenleving. Wat betekent jezelf zijn voor jou?
Voor mij is dat echt is een ervaring. Dus ik heb daar geen mentale invulling voor. Maar het is meer de ervaring van het samenvallen. Het samenvallen van je unieke talenten met iets groters. Wat zich misschien wel om ons heen begeeft. Dus dat een mens zijn of haar individuele talenten kan uitleven. En tegelijkertijd verbonden is met een groter geheel. Wat zou kunnen zijn de maatschappij of misschien nog wel de natuur. Ik denk dat als dat samenvalt, dan vervullen we een bepaalde bestemming. En jezelf zijn, zoals je heel vaak in de volksmond hoort, soms zit daar ook een bepaalde claim in. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ongeacht, dat komt er dan eigenlijk achteraan ongesproken, ongeacht wat ik dan vervolgens in relatie met de ander of mijn omgeving bewerkstellig. En ik denk dat dat niet gaat over jezelf zijn. Nou, jezelf zijn gaat denk ik over jezelf ook jezelf kennen en jezelf in relatie tot een ander kennen. Dus de volwassen mate van onszelf zijn ligt besloten, naar mijn mening, in het zo'n heel mooi woord in de psychotherapie, containment. Mm-hmm. In het vasthouden of het behouden van die complexiteit. Dus in relatie tot elkaar, jij en ik hebben op dit moment een gesprek. Je stelt mij vragen, dus ik stem af op wat mijn antwoorden zouden zijn. Tegelijkertijd ben ik in relatie tot jou. En daardoor ontstaat de dialoog. Anders zou het echt heel eenzijdig worden.
Ja, wat ik zo mooi vind, ik denk ook aan een paar andere mensen die ik heb gesproken. Jij bevestigt dat nu ook weer. Jezelf zijn kan eigenlijk niet zonder je verbinding met de ander uit het oog te verliezen. Nee, dus jezelf zijn kan maar zo een heel egoïstisch concept worden als je niet naar die containment en naar die verbinding met de ander kijkt.
En ik denk dat dat gebeurt wanneer mensen echt in relatie durven treden met elkaar. Dan wordt er iets gecreëerd. Wordt er eigenlijk een nieuwe werkelijkheid gecreëerd. Dus aan het eind van dit gesprek hebben wij een nieuwe werkelijkheid gecreëerd met elkaar.
Wat hebben we daartussen laten komen om dat goed mogelijk te maken?
Ik denk dat we geboren zijn in een samenleving die van ons vraagt om gefragmenteerd te zijn. Dus je bent een bepaalde persoon op je werk. Je bent een bepaalde persoon privé. En je bent een bepaalde persoon, weet ik veel, bij je voetbalvrienden. Ik noem maar even wat.
En zijn er bepaalde lessen of inzichten die jou helpen om jezelf te zijn?
Ik denk dat wij, ja, absoluut. Er gebeuren dingen in je leven die je wel of niet kunt aannemen als een les natuurlijk. Mm. Ik heb wel persoonlijke crisis doorgemaakt. Ja, waardoor ik beter weet, waardoor ik eigenlijk beter weet wie ik ben. En dat het dus nooit losstaat van een ander. Of dat iets nooit losstaat van, zou ik mijn leven heel mentaal hebben ingericht, zoals veel mensen doen. Het staat niet los van mijn emotionele wereld. Dat kan niet. En zo'n crisis brengt dat eigenlijk heel mooi samen.
Je hebt meegeschreven aan het boek Anders Verder. Je hebt daar een essay voor geschreven. Een schitterend essay met de titel De Belofte van de Homo Economicus. En voordat we naar dat essay gaan, wat was de aanleiding voor dat boek? Waarom is dat boek verschenen?
Het boek is verschenen omdat de pandemie was net verklaard. En Ron van S, met wie ik regelmatig heb samengewerkt in de afgelopen paar jaar, vond dat hij de mensen die hij kende moest aanzetten tot een stuk schrijven om verhalen te verzamelen voor een hoopvollere toekomst. Ik denk dat er twee bewegingen waren in die periode. Of diepe angst, of het gevoel om een bepaald potentieel te vervullen. En ik meen dat hij dat voelde. Dus hij heeft de mensen om zich heen verzameld en gezegd, laten we met z'n allen dan onze vergezichten nu delen, want dit is het moment. Dus hij heeft ook ons gevraagd om in 2 weken tijd dat neer te pennen.
En dan krijg je zo'n vraag. En hoe kom je dan tot dit essay? Dus wat bepaalt jou, of wat helpt jou om dit invals, of deze invalshoek te bepalen?
Ik denk dat het essay was al wat langere periode in mijn hart en hoofd. Ik ben al veel langer bezig met de mens en hoe de mens zich ontwikkelt ten opzichte van de maatschappelijke ontwikkeling. En ik heb altijd het gevoel gehad dat economie daar een verbindende factor in kon spelen. En ik had een stuk liggen omdat ik het idee had gevat, laat ik hier eens op gaan promoveren. Dus ik was al begonnen met een aanzet.
Fantastisch.
Ja, wat nog veel vager was uiteraard. Want het was slechts een aanzet. En mijn eerste stappen de wereld in. En toen Ron me vroeg, wil je ook een bijdrage leveren? Dacht ik in de eerste instantie, nee, ik ben daar helemaal nog niet klaar voor. En in de tweede instantie, zo werkt dat dan ook vaak bij mij, dacht ik, dit is de perfecte aanleiding om het gewoon de wereld in te slingeren. Om het te doen. Zo'n strakke deadline werkt eigenlijk heel goed.
Wat vormt de kern voor jou, voor jouw essay?
Het herinneren van de menselijke capaciteit om verandering te bewerkstelligen. Dat het eigenlijk een natuurlijke vaardigheid is van onszelf. We kijken naar organisaties, we kijken naar instituties, we kijken naar uiterlijke modellen die iets zouden moeten vervullen wat eigenlijk diep menselijk is. Dus alle vraagstukken, zeker binnen teams waar je, we komen continu vraagstukken tegenover. Hè. Er is eigenlijk geen verbinding. Maar het wordt anders opgemerkt. Dus het fundamentele probleem zien we eigenlijk als symptoom terug in dat er gewoon gedoe is in zo'n team. En we lijken er niet uit te kunnen komen. En wat blijkt dan te ontbreken, is de diepmenselijke verbinding.
Mag ik een paar quotes uit jouw essay met jou doornemen? De eerste taak die ons te wachten staat voordat we vanuit het denken van de homo economicus de ontstaande leegte opvullen met meer van wat we al weten en daarmee meer van hetzelfde creëren, is om kritisch naar onszelf te kijken en onszelf opnieuw uit te vinden als mensheid. Pas dan kunnen we ons in alle eerlijkheid de vraag stellen, in wat voor wereld wil ik leven? Maar waar moeten we wat jou betreft beginnen als we onszelf opnieuw uit willen vinden?
Het is een kwestie denk ik van naar binnen durven keren. Dat is best een moedige activiteit.
Heel spannend.
Ja, jij zei net zelf, tijdens de vakantie heb ik even mijn telefoon uitgezet.
Zeker.
Heerlijk, wat een mooie ervaring eigenlijk, hè, om die stilte dus op te zoeken, want dat is wat het is. Je geeft jezelf weer ruimte, je permitteert jezelf dat het stil wordt om je heen, zodat je weer kunt luisteren naar wat er leeft in jezelf. En ik denk dat dat de eerste stap is. Als men al heeft besloten om naar zichzelf te kijken. Want misschien is dat nog wel de stap die er aan vooraf gaat. Maar stel je nou voor dat dat zo is. Mm-hmm. Stel je nou voor dat er mensen zijn die zeggen, ja, dit wil ik. Dan is tijdelijk in retraite gaan. En ik heb wel eens gekscherend gezegd, retraite kun je ook organiseren in de boardroom. Dat kan. Je moet het gewoon goed begeleiden, maar het kan wel. Je hoeft niet per se 6 dagen op de hei. Sterker nog, het zou een steeds terugkerende exercitie moeten zijn. Dat er stilte valt en dat we kunnen luisteren naar wat er leeft en wat we echt ten diepste verlangen.
Dus daar eigenlijk zeg je dat onszelf opnieuw uitvinden, dat kan ook al in de meest kleine vorm door daar maar eens mee te beginnen. Dus door bijvoorbeeld je bestuursvergadering op een andere manier in te richten.
Exact. Als je dat menselijk handelen kunt uitbreiden met dit soort skills, dan ga je hele andere systemen vormgeven. Dat vind ik interessant.
Zeker.
En ik vind het waanzinnig interessant om de weerbarstigheid ervan op te gaan zoeken. En met mensen te werken die dat misschien nog niet zo voor zich zien. En te helpen om die barrière te doorbreken. Maar daar is wel een randvoorwaarde aan. En de randvoorwaarde is wel de wil om dit te doen. Ik heb ook vaak in het verleden met bedrijven gewerkt die eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in verandering in de wereld. Die het misschien wel zeggen.
Maar dat is dan meer voor de bühne.
Ja.
Hmm.
Of onwetend van de diepte daarvan, van die wens. Dus dat is niet een intentie die je slechts met een kleine aanpassing aan het uiterlijk kunt vervullen.
Dus de intentie wordt niet echt diep doorleefd. Het is vooral een rationele keuze. Sinta, we willen onszelf opnieuw uitvinden. We willen de onderstroom proberen te raken. Maar je merkt in het handelen dat niet een echte diep doorleefde intentie is.
Ja, misschien herken je het wel. Dat een ontwikkelvraagstuk binnen een bedrijf ook wel eens kan gaan over het herorganiseren van de kamer. Het herrangschikken van de meubels.
Zeker.
Waar ik in geïnteresseerd ben, en dat ligt echt volkomen aan mij hoor. Maar waar ik in geïnteresseerd ben is, als het moet, dan blazen we de boel op.
Ik zat je essay te lezen en dacht ik wel, ja, jeetje, dat is direct echt heel erg groot. Onszelf opnieuw uitvinden als mensheid. Maar als je het al heel klein wil afbrokkelen, zeg je ook van ja, het zit al in gewoon keuzes die je in het hier en nu kunt maken. Dus als jij de kans krijgt om directieteams van grote organisaties te werken, Sinta, hoe help je ze dan om dat ook in het klein te gaan doen? Dus stel dat je carte blanche krijgt om een aantal maanden met een directieteam van een groot bedrijf aan de slag te gaan. Die zeggen, ja, wij weten dat het anders moet, maar Sinta, help ons. We weten niet waar we moeten beginnen. We weten dat we ons opnieuw moeten uitvinden. Hoe doe je dat dan?
Het allereerste waar ik mee zou beginnen is dus mijn randvoorwaarden die ik net stelde. Dus weet je zeker dat je dit wil? Want het gaat dingen veranderen. Je gaat de realiteit veranderen. Dus de vraag is, wil je je bedrijf behouden? Ja, dan moet je iemand vragen die je processen kan verbeteren. Maar wil je echt veranderingen bewerkstelligen? Dan betekent het ook dat je dus de transformatie aangaat. En transformatie, jij zei net, het klinkt zo groot. Als mensheid onszelf uitvinden, maar leuk, fijn dat je het ook wat kleiner wil maken. Hè? Dat hoor ik zo'n beetje uit je vraag.
Zeker.
Maar het is grappig, hè?
Het is de pragmaticus in mij.
En zo zijn er ontzettend veel. Dit is eigenlijk continu wat ik terugkrijg. En wat ik eruit opmaak, is hoe spannend het dus is om ons eigen grootsheid te omarmen. Dus om het persoonlijke traject aan te gaan. Dus laat ik dat wat concreter zeggen. Dus om onszelf aan te kijken, om zelfkennis op te doen, om zelfreflectie te doen. Wat onderdeel zou zijn van die grote transformatie wat mij betreft. Daar hoort dus ook bij het besef dat je dat doet voor de wereld.
Zeker.
En dat is natuurlijk een mindblowing concept.
Ja.
Want we hadden het in het begin van ons gesprek over wat betekent jezelf zijn. En toen hebben we het ook gehad over, ja, dat kun je heel egocentrisch invullen. Maar het punt is dat jezelf zijn natuurlijk helemaal niet egocentrisch is. De menselijke natuur is niet egocentrisch. En dat is ook waarom ik belofte van Homo economicus deze titel heb meegegeven. is omdat we niet hoeven wegdoen wat het mensbeeld is, wat het heersende mensbeeld is, maar we moeten hem wat dieper begrijpen. En zodra we hem wat dieper begrijpen, dus de leden van de board waar jij het over hebt, is het nodig om die dialoog met elkaar aan te gaan. Wie ben je nou eigenlijk echt? En wat wil je nou eigenlijk echt? Wat voor wereld zou je willen achterlaten als je gaat? Dus de meest existentiële dimensie inbrengen in de meer economische of zakelijke realiteit. En zien dat die beide dimensies niet losstaan van elkaar. Maar zo zijn jij en ik niet opgeleid. Dat is iets wat wij voor onszelf aan het uitvinden zijn.
Zeker, en dat is al een zoektocht, waardoor je denk ik ook met enige compassie inderdaad dan ook kijkt naar zo'n team wat je gaat begeleiden. En ik hoor je ook zeggen van, het begint ook juist wel ook om ook wel die grootsheid te durven aan te gaan.
Ja.
En het niet direct te klein te willen vertalen naar zo concreet mogelijke stappen. Maar het juist ook even toelaten dat het aan de start misschien ook een soort van onoverzichtelijk of abstract voor je is.
Nou, het gaat er volgens mij om dat we durven ook de abstractie te omarmen.
Ja.
Dus hoe vaak ik te horen krijg, ja, maar dat is wel heel vaag. Of ja, maar hoe vaak moeten we dan X, Y of Z?
Ja.
Dus we zijn ontzettend geneigd, en dat is echt een collectieve verslaving, hè, ontzettend geneigd om resultaatgericht te zijn, te handelen, te weten wat is het doel, wat is daarvoor nodig. Dus op een bepaalde manier heel efficiënt en effectief met de zaken om te gaan. Wat zelfreflectie van ons vraagt en die diepe verandering van ons vraagt, is dat we ook durven daarnaast het abstracte te omarmen. Dus dat wat vormeloos is. Want uit het vormeloze komt vervolgens weer een vorm. Daar is weer vertrouwen voor nodig. Durf je erop te vertrouwen dat als je het even laat gaan, dus jij zet je telefoon uit, durf je erop te vertrouwen dat de voorzienigheid, zoals Goethe zei, opereert en in actie schiet om een nieuwe realiteit te creëren. Nou, nieuwe realiteit is dat jij misschien 200 gemiste oproepen hebt die vervolgens door je collega's worden afgehandeld. Jij komt terug als een mens die weer wat meer de diepte van zichzelf in is gedoken. Je komt terug van vakantie. Je hebt weer even gehoord wat er in jou leeft en wat je graag in de wereld wil zetten. En de rest regelt zich wel weer. En je bent daarna niet apathisch. En misschien ben je nog wel meer gemotiveerd om in actie te schieten.
Dus die voorzienigheid toch een beetje zijn gang laten gaan op een of andere manier.
Nou, het is een medespeler. Zit het universum in elkaar.
Ja, dus het vraagt, zoals ik je hoor praten, ook veel minder een directe beweging naar voren, naar het puntje van je stoel. Maar misschien juist meer een beweging naar achteren. In de zin van, kun je ook iets toelaten wat je misschien niet altijd kunt begrijpen? Interessant. Hey, en je neemt ons in jouw essay.
Kan jij het durven?
Ja, dat is een goede vraag. Ik sta denk ik van nature ook wel open voor dingen die ik niet direct begrijp. Ik vind het echt altijd heel fascinerend om te beginnen. Gewoon om eens eventjes te kijken van, hey, waar ben ik hier en wat zie ik nou mensen doen? Ik ben uiteindelijk ook alweer iemand, ook als ik kijk naar waar ik zelf vandaan kom, die toch ook wel de nuchterheid en de resultaatgerichtheid voorop zet. En die combinatie zien denk ik heel veel mensen allebei van mij. He, de Albert die het super interessant vindt en het wil begrijpen. En de Albert die op een gegeven moment ook zegt, oké, jongens, let's go, we gaan nu verder. Even die homo economicus, hè? Die neemt plaats bij jou op de bank. Heb je trouwens ook zo'n divan waar ze echt op gaan liggen?
Daar staat ze. Oh, ja.
Fantastisch. En je beschrijft ook hoe je hem helpt in zijn ontdekkingstocht en in die persoonlijke transformatie.
Ja.
En ik lees dan ook eventjes de tweede quote voor, die ik heel erg fascinerend vond. Voor me zie ik de transformatieve mens. De mens die hoofd, hart en handen verbindt en zijn innerlijke kompas volgt. Hij is bereid om deze ongekende ruimte en tijd te benutten voor een gedegen recalibratie van zijn innerlijke kompas. Hij wil anders verder. Als ik je goed begrijp, zeg je hier ook, de tijd waarin we nu zitten geeft ook die homo economicus ruimte om het echt op een andere manier te gaan ontdekken.
Daar ligt het potentieel wel voor, denk ik.
Zie je dat nu ook?
Ja, ik wil heel graag zeggen ja. En daarmee probeer ik niemand te overtuigen, want dat merk ik ook. Dat de een ziet het wel, de ander ziet het niet. Ik denk dat als je er verbonden mee bent, en dat schrijf ik ook, de transformatieve mens, dus de transformatie als natuurlijke skill kunt omarmen, hè, dat is gewoon een fenomeen in de natuur ook. Ik denk dat nu weer opnieuw, net als elke crisis, er dus een kans ligt om het anders te doen. Om de transformatieve skill dus in te zetten. Ik denk, heb jij dat gevoeld tijdens de pandemie?
Ja, en de cynicus in mij zegt ook wel van ja, we hebben natuurlijk eerder zware crisissen doorgemaakt in deze wereld. Hè. Wij kunnen ons natuurlijk allebei de periode rond 2008 nog goed herinneren, waarin ook grote denkers en filosofen en psychiaters, economen opstonden en zeiden, weet je, het kan niet zo zijn dat de wereld nu niet ingrijpend gaat veranderen. En dat is niet echt gebeurd.
Ja, en dat durf ik toch wel te betwijfelen. Mm. We zien het misschien niet op zulke grote schaal. At Eternity's Gate, een biopic over Vincent van Gogh. En een van de quotes daaruit is, misschien heeft God mij wel een schilder gemaakt voor de mensen die nog niet zijn geboren. De oogst is nog niet hier, zei hij. Misschien is het leven wel bedoeld om te zaaien en de oogst is nog niet hier. Dat heeft me zo diep geraakt. Want daardoor begreep ik, even nog apart van wat ik meer aan Van Gogh begon te begrijpen. Uit die quote begreep ik wat het betekent om het nu anders te doen, maar niet per se te zien dat het ooit ook anders wordt.
Homo economicus, die komt in zo'n fase dat hij zegt, ik wil. Mm-hmm. Je zegt daarna ook heel mooi, dat vind ik een hele schitterende quote, die natuurlijk ook mij als organisatieadviseur en fan van leren ontwikkelen heel erg veel doet. Je zegt daarna op enig moment, daarmee zouden we kunnen concluderen dat persoonlijke ontwikkeling mogelijk de meest revolutionaire daad is van vandaag de dag. Een natuurlijk proces van individueel activisme ten behoeve van een gezonde samenleving. Het is het biologische, psychologische, emotionele en spirituele lot van ieder mens om een sterk zelfbeeld te ontwikkelen. Wat maakt voor jou dat persoonlijke ontwikkeling als een revolutionaire daad wordt gezien?
Ik denk dat je daarmee ultiem erkent dat je een rol hebt in de wereld. Dat je een rol hebt te vervullen in de maatschappij. Ik schrijf ook in dat stuk over de maatschappelijkheid van de mens. Mm. Ik denk dat als je die verantwoordelijkheid neemt, dat revolutionair is.
Ja, het revolutionaire activistische eigenlijk. Hè? Je gaat staan voor.
Ja, want het is hard werken.
Ja, zeker.
Want het is geen navelstaren. En dat is natuurlijk vaak.
Het is veel moeilijker dan gewoon datgene blijven doen wat je de hele tijd deed.
Ja, het is makkelijk om het te verwachten dat een ander het wel doet. Of dat een organisatie het wel doet. Doordat een cultuur verandert. Maar het is zo vele malen. Ja, het is moediger. Dat is eigenlijk het juiste woord. Het is heel moedig werk. En het is heel hard werken, weet ik in ieder geval van mezelf. Het is ook iets van elke dag.
Ja, en wat ik zelf altijd ook lastig vind is van waar begin je precies? Hè? Als je weet van hey, ik wil.
Ja, gewoon ergens. Ergens.
En tegelijkertijd, wat ik daar zelf lastig aan vind en wat ik dan ook nog wat van anderen terug hoor, is je wordt overladen met zelfhulpgoeroes, die zelfs heel uitgekiend jouw Google-geschiedenis kunnen checken en je dan precies een aanbod kunnen doen van welk wat voor training je moet volgen. Dat er zoveel rumoer wordt gecreëerd, waarmee je eigenlijk niet een eerste stap zet die echt van jou is.
Ja.
En dus je gaat iemand achterna.
En daar is op zich helemaal niets mis mee. Het belangrijke is dat we ons steeds, dat doe ik ook trouwens, hè, dat we ons steeds beseffen, wat raakt die persoon dan in mij? Wat wordt er wakker als ik over hem of haar lees? Welk sluimerend talent in mij wordt aangeraakt? Want dat is wat het is. Het is nooit zwart of wit, denk ik, in het leven. Er is natuurlijk een reden waarom je zo iemand interessant vindt, want die raakt in jou een heel diep verlangen. Als dat kan dienen als instrument om dieper bij jouw verlangen of dichter bij jouw verlangen te komen. Mm. Fantastisch. Maar dat is wat het is. Je hoeft je er niet mee te identificeren. En wat ik heel vaak aan mijn cliënten voorstel is, ga gewoon eens in je omgeving praten met mensen. En graag de usual, niet de usual suspect. Nee. Maar juist andere mensen. En deel eens over je zoektocht. Of het niet weten. En zonder eigenlijk te weten wat je misschien nog niet weet, maar ga eens delen. En ik denk dat dat iets in gang zet. Ja, wat heel effectief kan zijn om te vinden waar je naar zoekt. Maar dat kan heel lang duren.
Ja, maar het is, eigenlijk zeg je wel, begin gewoon met te verbinden met anderen. Omdat die jou ook weer nieuwe perspectieven op jezelf kunnen geven.
Ja, laat ik het heel concreet op mezelf ook betrekken. Wat mij enorm heeft geholpen is om te kunnen praten met andere mensen over wat er in mijn leeft of waar ik vragen over heb of waar ik twijfels over heb. Maar ik heb niet heel gauw het gevoel dat ik mijn kwetsbare kant kon laten zien aan andere mensen. Dat heb ik nog steeds niet. En ik neem me iedere keer voor, ook tijdens dit gesprek weer. Ik zal me zo kwetsbaar mogelijk opstellen. Maar ik heb daar van nature een klein beetje moeite mee. Ik heb altijd heel sterk moeten zijn. Het allemaal gewoon zelf moeten regelen. En daarmee, als je dan al een beetje van jezelf verwijderd raakt in je werkende leven bijvoorbeeld. Is best moeilijk om terug te komen.
En wanneer ontstaat er dan kwetsbaarheid en wat is dat voor jou?
Eigenlijk wanneer de pantsering wegvalt. Dus de persona die ik zelf heb gecreëerd door heel sterk te zijn en het gewoon wel te redden. En dat was wat van me afstraalde. Dus mensen dachten ook, zij heeft niet echt heel veel hulp nodig.
Was ook niet iets waar je om vroeg?
Nee, alsjeblieft niet. Nee, dat was gewoon niet mogelijk in mijn systeem, in mijn belevingswereld. Het is heel lang niet mogelijk geweest. En de prijs die je daarvoor betaalt, is eenzaamheid. En ik wil niet zeggen dat het bij mij langzaam is gegaan of iets dergelijks, maar je leert veel sneller door te kunnen delen met elkaar. En dat geldt natuurlijk hetzelfde in organisaties. Dus de meest kwetsbare processen in teamontwikkeling, wat jij en ik vaak mogen zien, gelukkig, levert vaak meer op dan met elkaar een strategische sessie doen.
Zeker. Maar ik herken ook zo wat je zegt, dat het zo moeilijk is om die kwetsbaarheid van jezelf, zelfs ook op de momenten dat je denkt, oh, nu ben ik echt heel kwetsbaar, maar ook soort van echt op te zoeken en aan te gaan. Dus dat je al heel snel in je expertise gaat zitten. Ja. Of al heel snel in je beschouwing. Dat anderen het ook heel fijn vinden, omdat je ze daar zo goed mee helpt. Maar het moment dat jij zelf met jouw zoektocht bezig bent, en het schets je ook van, hey, dan zoek ik anderen op om met hun in gesprek te gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat je dan niet anders kunt dan kwetsbaar zijn. Omdat je hen eigenlijk vraagt om te reflecteren op wie jij bent. Is dat zo?
Ja, of een ander erbij te betrekken. Ja. Bij het proces waar je in bevindt. Ja. Ik denk dat een ander, wat ik zelf merk is, als ik een ander deelgenoot kan maken van mijn zoektocht, dan zoekt het een stuk makkelijker. Het is niet altijd fijn. En ik vind ook dat ik zelf moet kijken, is het veilig? Psychologische veiligheid hebben we allemaal nodig. Dus zomaar even je levensverhaal op tafel gooien is ook niet altijd effectief. Helpt je ook niet altijd. Het is goed om gezonde grenzen te hebben natuurlijk daarin. Maar wat ik heb gemerkt is dat naarmate ik kwetsbaarder ben, word ik ook veel meer menselijker.
En heb jij dan nu ook voor jezelf bepaalde mensen of groepen opgezocht waarin je die ruimte ook voelt en die veiligheid?
Ja, ik denk dat het kijk, in je professionele omgeving kan dat best even zoeken zijn. En ik heb het ontzettend grote geluk gehad dat ik een aantal mensen om me heen had die mijn mentor konden zijn. Ik begon met werken toen ik 26 was en ik had twee studies op zak. Ik had wel een idee van wat ik wilde of wat ik kon, maar niet echt. Nee. Ik kon niet met overtuiging zeggen, nou, dit is waar ik goed in ben. En dat is ook wat bij die fase hoort. Ik had niet de veilige thuishaven waarin ik dat dus steeds kon afchecken.
Nee, bij je ouders was niet de plek waar jij even ging afstemmen van, joh,
nee, dat was er niet. Okay? Nee. Ja. Nee, hè, waar je een gesprek hebt over het leven en welke richting of waar je keuzes bespreekt. Nee, dat was er niet. Dus ik had dat nodig vanuit een andere invalshoek. En ik merkte ook dat ik, het is eigenlijk de kwaliteit die je zoekt bij je vader. Hè, dat je veilig de buitenwereld in mag treden. Mm. Dat is dan een beetje de theoretische achtergrond. Dus ik ging dat heel erg zoeken bij wat oudere mannen. Mm. En die had ik gelukkig genoeg in mijn omgeving. Ja. Buitenlandse zaken. Genoeg krassen knarren.
Je wordt goed geluisterd, hè, door buitenlandse zaken.
Met alle respect, ik had gelukkig een aantal hele goede mentoren die konden helpen. En die mij zowel inhoudelijk, maar ook gewoon in het mens zijn wilden zien en horen en me verder wilden helpen.
En merkte je dat je bescherming wat omlaag kon doen daardoor?
Beetje bij beetje. Ja. Ik ben er nog steeds mee bezig. Ja. Ik vind dat nog steeds heel spannend. Ja. We hadden, voordat we dit gesprek met elkaar begonnen, hadden we het even over de zakelijke realiteit. En ik vind het altijd heel erg ingewikkeld om, ik ben niet zo strategisch over mijn leven. Ik ben niet zo strategisch over mijn ondernemerschap. Ik ben niet zo doelgericht over een bepaalde omzet die ik zou moeten halen. Was ik dat maar. Maar het is niet iets that comes naturally. Het is iets wat ik echt uit mijn tenen moet halen. En daar voel ik altijd best wel veel schaamte over. Dan denk ik, dan ben ik econoom en dan sta ik niet zo in het leven. Wat gek nou. Daarmee doe ik natuurlijk tekort aan al het andere waarmee ik wel aan de tafel kom. Maar dat is wel iets wat in mij leeft. En daar durf ik niet zo kwetsbaar over te zijn. Nee. Ik, in een ander geval zou ik daar best heel stoer over kunnen doen. Wat ik zelf heel erg merk, ik denk dat veel zelfstandigen dat hebben, is dat het moeilijk is om je eigen waarde te bepalen. Dus binnen een organisatiecontext, als je ergens een vaste baan hebt of iets dergelijks, staat het gewoon in een contract. Dit is wat je moet doen en dit is wat het waard is. Daar komt het eigenlijk op neer. Daar kun je tevreden over zijn of niet. Maar dat is iets waar je een soort van referentiekader door schept. Dat heb je natuurlijk helemaal niet als je zelfstandige bent. Ik heb vooral geworsteld in het begin met... ik ben een beetje een apart geval als econoom om dan ook nog eens therapeut te worden en dat aan elkaar te gaan willen verbinden. Hoe ga ik dat in godsnaam in de markt zetten? Hoe ga ik dat doen? En wat ga ik daar dan voor vragen? Dat is echt een zoektocht geweest. Er viel een kwartje op het moment dat ik mezelf de vraag stelde van hoeveel ben ik nou... De vraag gaat eigenlijk over hoeveel ben ik nou eigenlijk waard?
Ja.
En ben ik het waard om dit te doen? Want een uurtarief heb je eigenlijk zo bepaald. Maar het gaat over de waarde en jezelf die waarde toekennen. Dat vond ik een intensief traject om af te gaan.
Wat maakt dat dan zo intensief? Omdat er niet iemand is die jou die waarde toekent?
Nee, het is heel confronterend. Ja. Hoe weinig je jezelf waard kunt vinden.
En ik herken het volledig. En ik weet helemaal niet of mijn vrouw dit goed vindt dat ik het zeg. Maar ik doe het toch. Ze is interieurontwerpster. En zij, ik had laatst even haar telefoon nodig. Want ik vertelde je net, mijn telefoon stond uit.
Ja.
Ik wou toch echt eventjes online.
Oh.
En ik zeg, wat staat hier nou voor getal in het scherm? En toen zei ze, ja, dat is mijn waarde. Ik heb zitten rekenen. En ik vond het fantastisch.
Wauw.
Dus die heeft gewoon aangegeven, dit is mijn maandelijkse waarde die ik gewoon met mijn bedrijf wil halen. En los van dat getal, want dat is verder niet zo boeiend. Maar wat ik daar zo boeiend aan vind, is dat het echt dat ze echt opstaat en zegt, dit vind ik waarde. En dit is voor mij belangrijk. En ik denk dat dat gewoon ook echt iets is wat heel veel zelfstandigen super ingewikkeld vinden. En ik ook als ondernemer nog steeds. Ja. Ik heb gelukkig een compagnon die veel, veel, veel strakker is op waarde van mensen en van wat wij doen dan ik.
Ja.
Maar ik herken precies wat je zegt. En dat gaat uiteindelijk helemaal niet over die cijfers. Het gaat echt over jezelf. Ik vind het leuk om nog naar een nieuw avontuur te gaan wat jij aangaat.
Ja.
Er is ook een boek, Thrive. Komt in december uit, als ik het goed heb begrepen van je.
Ja.
Je hebt samen met Kees Klomp, ben je dit boek aan het schrijven. Jullie hebben een aantal belangrijke en vernieuwende economische denkers geïnterviewd. En die lessen en inzichten komen samen in dit boek. Op welk moment besloten jullie, wij gaan dit boek schrijven?
In mei.
Kijk.
Niet zo heel lang geleden.
En ik heb net van je begrepen dat je 1 september je script moet indienen.
In mijn script, ja. Ja, het is een high-pressure project. Maar dat schijnt op mijn pad te liggen dit jaar. Kees had het idee voor het boek al uitgewerkt. Dus Kees had al een aantal economische denkers, niet per se economen, al verbonden aan het concept voor het boek en gevraagd, kun je een essay schrijven? Als je geen essay kunt schrijven, willen we je wel interviewen. Schrijven wij een essay voor je. Met het idee, er ligt al zoveel waardevol gedachtegoed. En hij weet natuurlijk dat ik me daar vrij goed in begeef en daar ook veel voeling bij heb. Dus hij heeft toen gevraagd aan mij, kunnen we samen dat boek schrijven? Met het idee, dan kunnen wij geïnteresseerden, maar bijvoorbeeld ook vooral studenten die nu op alle business schools zitten.
Zeker.
Ook alternatieve modellen aanreiken, zodat ze zelf hun keuzes kunnen maken. En we hebben toen gedacht, oké, wat is nou het hoogste goed van een economie? Waar dient het nou echt aan? En dat is dat al het leven tot bloei zou kunnen komen. En dat is een vrij existentiële invulling ervan, vind ik. Maar dat is wel overstijgend aan het instrumentele. En ik denk dat je dat ook terug gaat zien in alle schrijvers die hebben bijgedragen. Die durven fundamentelere vragen te stellen, durven fundamenteler kritisch te zijn. Dus het gaat niet alleen maar over instrumentele verbeteringen, het gaat echt over werkelijke verbetering.
Mm.
En sommige schrijvers zijn al veel langer bekend. Dus je hebt Charles Eisenstein, die zijn Sacred Economics, wat ik ontzettend, echt een standaard werk, al in 2011 uitgaf. Maar er zijn ook er zitten ook schrijvers tussen die waarvan je nu veel recenter begint te horen. Dus het is een mooie bloemlezing.
Ja, jeetje, joh. Hey, ik heb natuurlijk al even zitten lezen in wat er nu al over het boek wordt gezegd. Hè, en wat ik lees in de kern is dat het gaat over dat jullie eigenlijk zeggen, wij gaan voor een wereld waarin niet de groei van welvaart centraal staat, maar het welzijn.
Ja.
Hoe ga je er nou voor zorgen dat mensen jullie niet gaan neerzetten? Ja, misschien is dat trouwens ook wel wat jullie wel prima vinden. Maar dat je niet als een soort van stel idealisten wordt neergezet van ah, leuk, dit is dagdromerij.
Er zullen mensen zijn die dat vinden. Kijk, het scheelt natuurlijk dat het niet alleen ons gedachtegoed is, maar nee, dat er 20 man aan schrijft.
Gerenommeerde sprekers, schrijvers. Exact, ja. Ja.
Dat is verder niet iets om, om ons hachje te redden. Maar dat is denk ik hoe serieus wij dus dit gedachtegoed nemen. En dat is wat ik maar eigenlijk wil zeggen.
Mm-hmm.
Als je het mij vraagt, is idealisme wat de wereld nodig heeft. Maar goed, nogmaals, zeker, dat is mijn rol.
Ja.
En kijk, Kees is ook een ontzettende positivo. Dus wij voelen ons heel senang om dit gedachtegoed te brengen. Met het idee, en dat helpt, dat gedurende de tijd van corona steeds meer duidelijk wordt dat het huidige systeem, het huidige heersende systeem, onhoudbaar blijkt. En we hebben het er al eerder over gehad in dit gesprek. We weten niet of er morgen al radicale veranderingen zullen zijn. Maar opnieuw is er een podium om de visies van de toekomst weer te laten zien of de revue te laten passeren. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat mensen hun eigen keuzes maken. Dus we bieden het ook aan als zodanig. Het is een bloemlezing uit verschillende theoretische perspectieven. En een aantal zijn ook ontzettend concreet. Ja, doe je er te goed aan?
Ik kijk er heel erg naar uit. Stel nou dat wij hier morgen een proeftuin zouden mogen inrichten in een organisatie in Nederland. Met als doel om in die organisatie het mens zijn een centralere plek te willen gaan geven. Dus niet winstmaximalisatie, maar het mens zijn voorop te zetten. Waar zouden we dan beginnen? Ik weet dat ik er wat meer dan de pragmaticus ben. Hè? Dus we zouden dat dan soort van samen doen, Sinta. Maar op wat voor manier zou jij zo'n project starten als die kans er zou zijn?
Opnieuw komt het neer op het psychologische contract. Ben je bereid om een vehikel voor verandering te worden?
Ja.
Want dat is denk ik wat de toekomst is van het bedrijfsleven. Een bedrijf is een unieke kans om een beweging te creëren. Er is geen andere plek waar je zoveel mensen samenbrengt en verbindt aan een gezamenlijk doel. Dat is toch fantastisch? Dus als je begrijpt dat die dynamiek aanwezig is in bedrijven, dan zou je hem dus kunnen richten ten goede. En dat betekent voor mij twee dingen. Is dat het dus beschikbaar komt als vehikel voor verandering voor mensen. De mensen die zich eraan verbinden, medewerkers, klanten, et cetera. En dat het dus een vehikel voor verandering wordt in de maatschappij. En een vehikel voor verandering in de maatschappij word je denk ik als bedrijf als dat je een zinvol product of dienst levert, om maar heel platgeslagen te zeggen.
Hmm.
En een vehikel voor menselijke ontwikkeling, daar hadden we het ook al eerder in het gesprek over, word je als je goed zorgt voor je mensen. En dus met elkaar een cultuur kunt creëren waarin het mens zijn dus eigenlijk het hoogste goed is. Dat wij nu kunnen werken op een manier die ons dichter bij huis brengt, is misschien wel echt een heel groot geschenk. In mijn visie voor het bedrijfsleven denk ik, dit is wat je zou willen. Er zijn ook ontzettend, om nog concreter te maken, er zijn natuurlijk ontzettend veel bewegingen. In Nederland doen we het hartstikke goed wat dat betreft. Part-time werken, flexibeler werken. Maar dat is niet overal in de wereld. Dus er zijn heel veel bewegingen die daar nu de kans voor zien om hun punt te maken. Is dat het dus mogelijk is om je gezinsleven en je werkend leven veel beter te combineren. En dat je daar eigenlijk een gezonder mens van zou kunnen worden.
Mm-hmm.
Heb je nog steeds bepaalde zaken nodig, nog steeds bepaalde begrenzing nodig. Je moet je collega's kunnen blijven zien, want dat zorgt ook voor een bepaalde verbinding. Dus we zullen daar met elkaar compleet vernieuwende concepten voor moeten bedenken. Ja, ik vind dat fantastisch.
Ja, nee, ik word er ook heel enthousiast over. En ik zit ook gewoon tegelijkertijd te denken, als je ook vanuit wat je ook in dit gesprek eerder vertelde, als je echt zeg maar het mens zijn veel meer een centrale plek wilt gaan geven, dan hoop ik dat we de komende periode veel meer ook echt naar het onderwijs gaan kijken. En dus hoe kun je het onderwijs al zo vormgeven dat kinderen leren om ook op die manier naar zichzelf te kijken. En te kijken, wat heb ik nou eigenlijk nodig om gewoon gelukkig te zijn?
Ja.
En dan hoop ik ook dat ze daaruit weer andere keuzes maken. En ook de dingen daarmee ook het systeem van organisaties te gaan veranderen.
Ik denk dat soort mensen andere organisaties creëren, als ze al, zeker, organisaties creëren. Als je doet wat jij nu schetst, dus in het primaire onderwijs eigenlijk al inbrengt dat je het mens zijn ondersteunt, daar komt het eigenlijk op neer, dan creëer je veel helere mensen. Er is zoiets als genormaliseerd trauma. Dat is trauma wat ontstaat bijvoorbeeld door ondergeschikt te zijn aan een onderwijssysteem wat uniformiteit nastreeft. Dus in de klas van mijn dochter zitten 30 verschillende kinderen. Die hebben allemaal iets anders nodig. En ik snap dat je dat niet met één juf kunt oplossen. Dat is het probleem. Niet die kinderen die naar een bepaalde uniformiteit moeten gaan, maar dat je dat dus niet met het systeem dat je dat dus niet kunt ondersteunen, die ontwikkeling, met het huidige systeem. En dat is best een confronterende erkenning om te doen. En daar hoort ook een bepaald rouwproces bij. Dus we hebben collectief iets gedaan waarvan we dachten dat is goed. En zo doen we het goed. En dat blijkt niet zo te zijn. Dus wij moeten als maatschappij ook nog door de rouw heen. Van oké, het heeft misschien niet opgeleverd wat we hadden geambieerd. En dan pas kun je eigenlijk door naar wat dan wel.
Je bent enorm gepassioneerd, heel gedreven. Wie is voor jou heel inspirerend geweest in je eigen zelfontwikkeling? Dus in het eigen pad wat jij doorlopen hebt?
Ik denk dat ik een aantal beslissende momenten heb gehad. En ik ben altijd ontzettend geïnteresseerd geweest in spiritualiteit. Dus ik heb heel veel gelezen. Nou, en dan kun je van alles afgaan. Dus Krishnamurti is inspirerend geweest. Eckhart Tolle is inspirerend geweest. En dat zijn een beetje zo de mensen door wie je op een bepaald pad komt. Of met wie je een bepaalde resonantie voelt. Hè? Waardoor je in beweging wordt gezet. Maar ik heb een ontzettend afgezaagd antwoord er eigenlijk op. Want wat mij het meest heeft geïnspireerd, is het moederschap. Ik heb me altijd bezig gehouden met macro-economische vraagstukken, grootse vraagstukken. Je kunt je verbinden met grootse denkers en grote kunstenaars. En die zijn ook hartstikke inspirerend. Maar wanneer het omzet tot actie, die inspiratie, dat is misschien nog wel waardevoller. Mm. En voor mij is dat het krijgen van een kind in mijn eentje geweest. Mm. Mm. En omdat ik haar in mijn leven kreeg, durfde ik zo dapper te zijn om bepaalde keuzes te maken. Anders had ik het niet gedaan. Anders had ik geconformeerd aan bepaalde realiteit. En dat gaat onder meer over het werken bij buitenlandse zaken. Dan had ik me geconformeerd en dan had ik misschien over bepaalde grenzen heen laten gaan. En met een kind in mijn armen voelde ik me zo sterk. En dan zakt het gewoon in.
En die kracht zat dat dan in, ik weet waar al mijn aandacht naartoe moet gaan. Ik weet wat ik belangrijk vind. Waar zat dat dan in, die kracht? Waardoor ontstond die?
Mooie vraag. Er wordt een bepaalde determinatie wakker. Er is geen excuses meer. Ik denk dat het makkelijk is om hem tegen jezelf nog wel schone schijn op te houden. Ach, dan nog eventjes dit. En nu had ik dat niet meer. Ik had een soort van echt een behoorlijke stok achter de deur. En het was de realisatie, letterlijk. Hoe leg ik dit uit aan mijn kind later? Dat was het. Ja, voor mij begon toen gewoon een ander leven, ja, denk ik. Of zo. Als we het er zo over hebben, denk ik, jeetje, dat is zo'n... Want als je hem nu aan mij vraagt, wat inspireert je nu? Ik ben een prachtig boek aan het lezen. Braiding Sweetgrass, zou iedereen moeten lezen.
Braiding Sweetgrass.
Van Robin Wall Kimmerer. Zij is ecoloog en professor aan de universiteit in New York. En ik voel me ontzettend geïnspireerd door haar, omdat ik me door haar werk iets heel dieps aan het herinneren ben, wat ik ook eindelijk durf uit te leven. Dus ik herinner me door haar werk iets wat ik nu durf uit te leven. En dat gaat over die rol waar we het al eerder over hebben. Ik heb echt een moederlijke rol ook te vervullen in de maatschappij. Hè? Dus ik ben hoopvol en ik ben verzorgend en aanmoedigend en in mijn werk. Zij kan prachtig en poëtisch schrijven over de relatie die wij hebben met de natuur en de reciprociteit die er is tussen ons en de natuur. En een van de grootste cadeaus, het is nu zomervakantie, een van de grootste cadeaus die ik mezelf eigenlijk heb gedaan in deze zomer, is om die dialoog aan te gaan met de natuur en met de zee bijvoorbeeld.
Fantastisch.
En om in gesprek te zijn met. En als ik het ook uitspreek, voel ik vervulling. Dus het gaat voor mij, daar gaat mijn inspiratie kennelijk nu heel erg over, om te stappen in die rol samen met een hele hoop andere mannen en vrouwen, om die relatie zo goed te begrijpen. En om te faciliteren dat die relatie weer wordt hersteld. En dat daar zo ontzettend veel rijkdom in zit. En voor mij is het ook een natuurlijk uitgangspunt voor een nieuwe economie. En daar hebben heel veel ecologen het natuurlijk al over gehad, alleen het in band brengen met een economische realiteit is nog een hele andere koek. Want hoe doen we dat? Geven en nemen als een economische relatie. Het is wel mogelijk.
Ja, en als je hierin economen, ecologen en heel veel andere mensen bij elkaar brengt, dan krijg je gewoon echt iets heel bijzonders. En dat is volgens mij ook wat jullie met je aankomende boek Thrive aan het neerzetten zijn. Dus dat vind ik fantastisch. Ik vond het heel erg leuk dat je er was, Sinta. Ik ben benieuwd of de homo economicus heeft meegeluisterd. zo is het ook voor hem en voor haar bedoeld. Dank voor je wijsheid, voor je passie en heel veel succes met Thrive en alle andere avonturen.
Dankjewel, Albert.
Leuk dat je luisterde naar Potentieel Goud. Meer over mij vind je via Albert Goldstein op Instagram Leuk als je me volgt. En ja, ik heb ook een vraag voor jou. Ik begin nu te snappen hoe ik een podcast moet maken. Maar de volgende stap is ook meer luisteraars creëren. Dus ik ga jou gewoon vragen om fan te worden. Laat een recensie achter. Of deel de podcast met vrienden, familie, collega's. En heb je tips of heb je vragen? Mail mij op hallo@potentieelgoud.nl.